Goedemorgen allemaal. Zoals Wilfred al zei, heeft hij mij gevraagd tijdens deze derde aflevering van de serie De Hemel op Aarde. Staat natuurlijk ook mooi groot op het scherm, maar om vandaag te spreken. En hij gaf mij het prachtige als vraag eigenlijk om over na te denken mee of ons als gelovigen, of als je gaat geloven, of je dan niks ellendigs meer overkomt in het leven. En die vraag is bij mij terechtgekomen. Ik heb daarover nagedacht en ik wil je daar een en ander over vertellen. Niet denken dat ik alles weet, maar ik wil je wel graag meenemen in de lessen die ik heb geleerd in het leven. Maar voordat we beginnen wil ik graag noemen dat het geen makkelijk onderwerp is. Daar komen we hopelijk gaandeweg te spreken wel achter. En het zal niet alleen maar leuk zijn, maar ik denk wel dat er een aantal belangrijke lessen in zitten, ja, voor het christen zijn, voor het gelovig zijn. Dus dat wil ik eigenlijk al van tevoren als disclaimer erbij geven. En daarbij is het misschien verstandig om te melden dat ik een aantal stukken uit de Bijbel met jullie wil lezen. Die zullen ook overigens op het scherm te zien zijn, dus ik kan gewoon meelezen. Maar ik denk dat het, voor de mensen die de Bijbel niet goed kennen, zal ik proberen wat introductie en achtergrond te geven waar mogelijk. Mocht je nou toch niet alles helemaal begrijpen, dat is op zich niet zo erg. Spreek dan mij of iemand anders die wat ervaren is met de Bijbel na de dienst even aan. En stel de vragen die daarover hebt. Maar allereerst lijkt me verstandig om mezelf even kort te introduceren. Dit is de eerste keer dat ik spreek. Mocht het nou helemaal niks zijn, dan weten jullie Wilfred te vinden. Want die heeft mij hier natuurlijk voor gevraagd. Hè? Die is de verantwoordelijke. Ik niet. Maar goed. Ik vergeet helemaal mijn klikkertje. Maar dit is de vraag waar ik over na heb gedacht. Hè. De hemel op aarde overkomt ons dan niet meer. Maar dus, korte introductie van mezelf. Ik ben Job Kerkhoff, ik ben 29 jaar oud. Ik ben getrouwd met Mirjam en wij hebben samen twee kinderen, namelijk Tom en Roosmarijn. Een jongen en een meisje. Goed, terug naar de toespraak zelf. Ik wil graag beginnen met het lezen van twee stukken uit de Bijbel. Namelijk allereerst een stuk uit de brief Jacobus en daarna een stuk uit de brief Romeinen. En deze twee stukken tekst die we samen zullen lezen vormen eigenlijk de basis van wat ik jullie vandaag wil meegeven. Ik denk dat dat verstandig is om in het achterhoofd te houden. Ik zal daar een paar keer op terugpakken, dus als het lukt lees dan aandachtig mee. En we zullen beginnen met een stukje lezen dus uit Jacobus. Jacobus was de broer van Jezus en die heeft een brief geschreven en die is opgenomen in het tweede deel, in het Nieuwe Testament van de Bijbel. En in Jacobus 1, hè, dus het eerste hoofdstuk van die brief, in de versen 1 tot en met 4, staat het volgende. Van Jacobus, dienaar van God en van de Heer Jezus Christus. Aan de 12 stammen in de diaspora, ik groet u. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn zonder enige tekortkoming. Er zijn twee dingen die ik nog even over dit stukje tekst wil noemen voordat we naar Romeinen gaan. En dat zijn allereerst de 12 stammen in de diaspora. In vers 1 staat dat. Daar is dit stukje tekst aan gericht. En de 12 stammen in de diaspora, dat mogen we opvatten als alle gelovigen. Dus dat geldt voor de mensen die zichzelf als gelovigen zien. Ik neem aan dat er, behalve ikzelf, nog een aantal in de zaal zitten. En als u daarover twijfelt, dan vat deze tekst ook maar even voor uzelf op. Tweede wat ik graag wil benoemen is het woord beproevingen. Dat staat namelijk dik en schuin gedrukt. Dat is wat mij betreft het sleutelwoord van dit stukje tekst. En ook daar kom ik later op terug. Maar eerst wil ik graag met jullie Romeinen lezen. Tenminste, een stukje uit Romeinen en wel uit Romeinen hoofdstuk 5. En ook Romeinen, net als Jacobus, is een boek uit het Nieuwe Testament van de Bijbel. En Romeinen is geschreven door Paulus. En Paulus was een apostel, eigenlijk iemand die Jezus volgde, die in hem geloofde ook, en kerken stichtte. En hij had een kerk in Rome gesticht en is daar na zendingsreizen weggegaan en heeft vervolgens een brief naar die kerk in Rome gestuurd. En vandaar dat dit hoofdstuk Romeinen heet. En we lezen uit Romeinen hoofdstuk 5, de versen 1 tot en met 5. En daar staat het volgende. Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade die ons fundament is. En in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen wij ons gelukkig. En dat niet alleen. We prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende. Omdat we weten dat ellende tot volharding leidt. Volharding leidt tot betrouwbaarheid. En betrouwbaarheid tot hoop. Ook hier heb ik een woord dik en schuin gedrukt, namelijk het woord ellende. En wat mij betreft, het is niet heel leuk misschien, dat is ook het niet zo leuke element van deze preek, denk ik, maar is ellende het sleutelwoord van dit stukje tekst. In ieder geval wat ik er voor vandaag uit wil halen en waar ik samen met jullie over na wil denken. Maar allereerst wil ik graag deze twee teksten even naast elkaar leggen, want het zijn teksten die erg parallel bestaan. Die qua inhoud op elkaar lijken, qua strekking, maar ook qua opbouw. Ze beginnen namelijk allebei met een introductie en dat ze gericht zijn aan gelovigen. We zagen, ik noemde dat ook, dat Jacobus gericht was aan de 12 stammen in de diaspora, de gelovigen. En we zien hier dat deze tekst gericht is aan de mensen die als rechtvaardig zijn aangenomen op grond van het geloof. Simpelweg gezegd, de mensen die geloven. Wij, concludeer ik dan even heel makkelijk. Daarnaast hebben de teksten gemeen dat ze ellende en beproeving als centraal thema hebben. Het gaat erom dat in deze stukken tekst niet wordt gedaan alsof we als gelovigen geen beproeving of ellende zullen doorstaan. Sterker nog, de teksten hebben het niet eens over als, maar wanneer wij beproeving of ellende meemaken. En ik moet daaruit concluderen voor mezelf dat dat betekent dat wij ellende en beproeving meemaken in het leven. En wat misschien... Dat is een gegeven, hè? Tenminste, dat is een interpretatie van mij van dit stukje tekst. Maar wat ik eigenlijk heel raar vind, dat ook dat delen deze beide stukken tekst, is dat niet alleen het gaat over beproeving en ellende, dat onderdeel is van het leven van een gelovige, maar ook dat wij ons daar gelukkig over moeten prijzen. Dat ons tot blijdschap moet stemmen. Een iets wat vreemde conclusie eigenlijk, vind ik zelf altijd, want ellende en beproeving is helemaal niet leuk. Daar kom ik zo nog even verder op terug natuurlijk, maar dat moet tot blijdschap stemmen. En tenslotte sluiten beide teksten af met een stukje wat ik karaktervorming noem. Hier zien we in Romeinen dat ellende tot volharding, betrouwbaarheid en hoop leidt. En we zagen in Jacobus volmaakt en volkomen zonder enige tekortkoming. Dat zijn natuurlijk prachtige kwaliteiten als je die hebt. Ik heb ze niet, in ieder geval niet in de mate waarin ik ze zou willen hebben. Ik denk dat ik daarin ernstig tekort schiet, maar ik zou wel graag daarin willen groeien. Als iemand deze kwaliteiten wel in meer of mindere mate bezit, dan zou ik dat noemen dat diegene een goed karakter heeft. Die kan het aan het leven. Die heeft het meegemaakt, heeft het doorstaan en sterk. Zo zie ik dat dan. En ook dat is iets wat beide teksten hebben. Maar om het iets concreter te maken, wil ik met jullie samen kijken naar de definitie van het woord beproeving. Want ellende kunnen we ons waarschijnlijk allemaal eens voorstellen. Ziekte, pijn, tegenslag, noem maar allemaal op. Maar het woord beproeving is misschien wat minder concreet voor iedereen. En daarom leek het mij verstandig om te kijken naar de definitie die de Vandalen daaraan koppelt. En dat zijn eigenlijk twee definities. Namelijk allereerst proef of toetsing. Een beproeving is iets waar je een score voor zou kunnen halen, concludeer ik daaruit. En tegelijkertijd is beproeving tegenspoed of een moeilijke situatie. En die tweede vind ik belangrijk om te noemen, omdat dat wat mij betreft heel erg in lijn ligt met het woord ellende, wat we ook zagen uit de tekst uit de Romeinen. En daarom ook voor de rest van deze toespraak, als ik het woord beproeving gebruik, bedoel ik daarmee ook ellende en andersom. Wat mij betreft zijn dat voor deze toespraak, het ligt natuurlijk niet helemaal één op één, of betekent hetzelfde, maar voor deze toespraak gebruik ik die één op één door elkaar. Goed. Definitie van de Vandalen. Vandalen is natuurlijk niet super concreet, dus ik dacht, wat de Vandalen kan, dat kan ik beter. Ik wil met jullie definitie beproeving 2 bekijken. Namelijk mijn definitie. Beetje flauw, maar ik dacht, ik maak het heel concreet. Wat is nou een beproeving? Volgens mij is dat wel krijgen wat je niet wil en niet krijgen wat je wel wil. Ik zal ook dat nog eens concreter maken. Stel je hebt haast en je staat met je auto voor een rood stoplicht. Dan wil je een groen stoplicht, maar je krijgt een rode. Je krijgt niet wat je wel wil. En tegelijkertijd is het voor een stoplicht staan en geen groen krijgen. Hè? Dat is eigenlijk hetzelfde als rood hebben natuurlijk, maar draait dan even om. Dan krijg je niet wat je wel wil hebben. En het zijn een beetje flauwe voorbeelden natuurlijk, hè? De stoplichtvoorbeelden. Maar ik denk dat we ons daar allemaal wat serieuzere dingen uit ons eigen leven bij kunnen voorstellen. Ik zal daar ook een stuk uit mijn eigen leven met jullie delen over momenten waar ik dit soort dingen heb meegemaakt. Niet zozeer de stoplichten, dat hebben we allemaal wel eens meegemaakt, maar specifiek voor mij. En ik denk dat jullie daar allemaal wel iets bij kunnen voorstellen. Bij deze definitie van beproeving. Goed, terugkomend op die beginvraag. Die was namelijk, we geloven, is er dan nog ellende? Is er dan nog beproeving in ons leven? En volgens mij kunnen we, als we de teksten lezen, die we zojuist gelezen hebben, die gericht zijn aan ons gelovigen, die erover vertellen dat beproeving en ellende niet een of, maar een wanneer vraagstuk zijn, alleen maar concluderen dat ondanks dat de hemel op aarde is, hè, in deze preekserie, ondanks dat we in God geloven, dat bedoel ik daarmee, er ons toch beproeving en ellende overkomen. Het lijkt me een mooi moment even een slokje water te nemen. Want ik heb een droge mond, jongens, dat wil je niet weten. Goed. Nou, het is een beetje te kort te preken. Ik had nog wat tijd over, dus ik dacht, laten we dan eens even gaan kijken wat ik daar nog meer over kan vertellen. Want het is natuurlijk wel een beetje een makkelijke conclusie, waarschijnlijk ook heel reëel vanuit ons eigen leven allemaal wel kunnen noemen. Hè? Ik bedoel, iedereen maakt er eens wat vervelends mee. Maar hoe gaan we daarmee om? En de eerste, daar wil ik met jullie naar kijken, een aantal lessen die ik heb geleerd, maar allereerst wil ik ook benoemen dat als ik concludeer dat ellende bij het leven hoort, dat dat voor mij leidt tot de waarom-vraag, waarom dat überhaupt hoeft. Want ik geloof in een almachtig God. En ik geloof dat die almachtig God waarin ik geloof, van mij houdt. Van ons houdt, van jullie. Ik ben zelf vader van twee kinderen van wie ik heel veel hou en het liefst wil ik dat ze niets overkomt. Waarom staat die almachtig God, die ook nog eens alles kan, dat kan ik helemaal niet, ik ben imperfect. Maar waarom staat die almachtig God nou toch toe dat ons ellende overkomt? Beproeving, ziekte, pijn, noem maar op. En het moeilijke aan die vraag is dat ik daar geen antwoord op heb. Dat heb ik simpelweg niet. Ik kan wel zeggen dat ik het wel heb, maar heb ik niet. En dat is ook de beperking in die zin van deze preek. En daarom wil ik ook niet zozeer kijken naar het antwoord op de waarom-vraag. Maar wil ik accepteren dat dat blijkbaar onderdeel is van het leven en jullie meenemen in een aantal lessen die ik geleerd denk te hebben. Zowel vanuit de Bijbelse theorie als uit de praktijk van het leven. En de eerste les waar ik met jullie over na wil denken, is dat beproeving en ellende de mogelijkheid geven om karakter te tonen. We zagen net natuurlijk ook al in die teksten die ik noemde, hè, dat karakter, zoals ik dat interpreteer in ieder geval, onderdeel is of gevolg is of kan zijn van tegenslag in het leven. En een heel praktisch voorbeeld om maar even te blijven bij het voorbeeld van het rode stoplicht, is dat als je haast hebt en je staat voor een rood stoplicht, geeft dat de keuzemogelijkheid. Volgens mij zit daar ook, hè, de definitie die we zagen uit de Vandalen zit daar heel sterk in, een test. Je staat voor een rood stoplicht en je hebt haast, wat doe je? Word je gefrustreerd, word je boos en vervelend? Ga je schelden? Of rij je misschien zelfs door rood? Of accepteer je dat het niet anders is? En hou je aan de regels? Blijf je rustig? Ben je volwassen en geduldig? Nou, in die context interpreteer ik, of vind ik in ieder geval, is de les uit mijn eigen leven, dat beproeving en ellende in welke mate dan ook de keuzemogelijkheid geeft om te laten zien dat je karakter hebt. Dat je iets hebt geleerd waar je iets mee kan. En de volgende les, en die lijkt daar sterk op, is dat ellende en beproeving, en het is best een heftige les denk ik, maar ook leiden tot karaktervorming. En de eerste was wat ik net zei, was een voorbeeld uit het leven. Maar deze les staat gewoon keihard in de Bijbel. We lazen dat namelijk net in de stukken tekst uit Romeinen en Jacobus. Er staat niet dat het misschien wel een bijproduct is van de ellende in je leven. Er staat gewoon kaart, ellende en beproeving leiden tot standvastigheid. Leiden tot volmaakt en voorkomenheid, zonder enige tekortkoming. Tot hoop, tot betrouwbaarheid. Aan het begin van het jaar heeft Matthijs gesproken over de vrucht van de geest. Hè, liefde, blijdschap, vrede en nog een heel aantal andere dingen. Geduld is er daar ook eentje van. Wat mij betreft horen die daar ook bij. Worden die getraind door tegenslag en ellende. Als je nooit geduldig hoeft te zijn, als je nooit erin getest wordt, word je ook niet geduldig. Zo simpel is het volgens mij. Voordat we naar punt 3 gaan, wil ik nog een stukje Bijbel met jullie lezen. En dat stukje Bijbel we gaan lezen staat in 1 Korintiërs. En Korintiërs is net als Romeinen een brief geschreven door Paulus aan een kerk die hij eerder heeft gesticht. In dit geval de kerk van Korinthe. Paulus is weer de schrijver. En hij schrijft in hoofdstuk 10 van de eerste brief, vandaar 1 Korintiërs 10 vers 13... het volgende. U hebt geen beproeving te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kan doorstaan. En ik heb dit zelf altijd een enorm confronterend stukje tekst gevonden, omdat, ja, ik heb wel beproevingen meegemaakt die ik niet aankon. Denk ik. Dacht ik. kom ik zo ook nog niet verder op terug. Maar toch staat er hier dat wij niks mee te maken hebben aan ellende en beproeving die we niet aankunnen. Die niet door God beoordeeld door de beugel kunnen voor wat wij aankunnen. En dat niet alleen, en dat vind ik heel sterk in een stukje tekst. We zien de tweede zin, daar staat God is trouw en zal niet toestaan. Hij koppelt het niet toestaan van beproevingen boven onze krachten direct aan zijn trouw. Dit heeft te maken met wie God is. Hij zorgt ervoor dat dit niet gebeurt. En de laatste zin, er staan twee woorden in die er voor mij uitspringen. En het eerste van die woorden is de uitweg. En nogmaals, ik noemde al, ik heb twee kinderen, noem ik in de introductie natuurlijk, en later ook. En als mijn zoon iets meemaakt, hij heeft een auto waar hij op rondrijdt en die zit overal klem. En hij wil dat, wordt hij heel erg boos en dan wil hij dat ik hem help. En dat doe ik graag. Maar soms help ik hem ook niet. Omdat hij het zelf maar even moet leren en uitzoeken en dat ik er geen tijd voor heb. Zo simpel is het ook. Of geen zin in. Maar ik wil hem wel graag helpen. En als ik dit stukje tekst lees, dan zie ik het woord uitweg. En dan denk ik aan mijn zoon, die klem zit met zijn auto en die wil maar één ding. Die is niet geïnteresseerd in leren, die is niet geïnteresseerd... Hij is 2,5 jaar voor de mensen, dat maakt allemaal niet uit. Maar hij is niet geïnteresseerd in leren of in die zin in een oplossing voor zichzelf. Hij is geïnteresseerd in maar één ding, namelijk een oplossing voor het probleem wat hij op dat moment heeft. En hij weet, papa kan dat, want die is groter, sterker en slimmer dan ik en die fixt het wel even voor me. En dit is ook volgens mij het woord dat wij, en ik, als ik naar mezelf kijk in ieder geval, geneigd zijn uit dit soort stukken tekst te trekken, namelijk uitweg. Maar volgens mij gaat het niet om het woord uitweg, het gaat om het laatste woord van een stukje tekst en dat is doorstaan. En daar kom ik zo ook nog even op terug. Het woord doorstaan is hier belangrijk, beste mensen. Beproeving gaat er niet om dat opgelost wordt, dat we hier op aarde een perfect leven hebben en dat alles voor de wind gaat en dat het ons nooit meer tegen zal zitten. Het gaat erom dat we door die dingen heen gaan, dat we ons karakter laten vormen en dat we sterker worden en meer op Jezus gaan lijken. Goed, benoemend nog een keer dat les 3 voor mijzelf, en ik ga daar eigenlijk een voorbeeld hierna van mezelf geven, waarin dat hopelijk ook naar voren komt. Maar de derde les is dus dat beproevingen die we meemaken nooit zwaarder zijn dan wij aankunnen. Dat staat God niet toe. En als je het allemaal hoort, dan denk je misschien God is degene die de beproeving geeft, die vervelend is, die ons een beetje als kleine miertjes, hè, want dat is een beetje, dat is nog niet eens de verhouding, maar ons als kleine mieren pest en kijkt hoe we dan reageren. Maar dat geloof ik niet. God is goed en God is trouw. En ik geloof niet dat hij degene is die vervelend naar ons doet. Maar ik geloof wel dat we in een imperfecte wereld leven, waarin hij bepaalde dingen toestaat om ons bepaalde zaken te leren. En zo wil ik dat graag interpreteren. En daarnaast denk ik dat het belangrijk is om te noemen dat de grenzen van wat we aankunnen per persoon verschilt. De een is verder in zijn leven dan de ander, kan wat meer, op bepaalde vlakken ook. Maar ook nog eens binnen het leven zelf. Nogmaals, mijn zoon, 2,5, helemaal niet erg dat hij die dingen niet zelf kan. Als hij over 20 jaar nog steeds zo reageert als zijn speelgoedauto vastzit, dan is het een ander verhaal. Dus in zijn levensfase en in zijn leven moet er ook een vorm van vooruitgang en groei daarin zitten. Dat is normaal, dat is niet erg. En de dingen die hij over 20 jaar aan kan, zullen breder, groter en zwaarder zijn dan wat hij nu kan. Dat is niet erg, hoort erbij. Zoals ik al genoemd had, wil ik graag een voorbeeld geven van mezelf. En om het een beetje concreet te maken. En jullie zien op de achtergrond een prachtig drumstel van DW. Dus een beetje de Rolls Royce onder de drumstelbouwers. En het zal u misschien niet verbazen, veel van jullie zullen me kennen. Ik hou enorm van drummen. Dat is altijd mijn grote hobby geweest. En dit is altijd wel een beetje het droomdrumstel geweest. Vandaar deze prachtige drumset op de achtergrond. Maar goed, zoals ik zei, drummen is mijn grote hobby en dat is het eigenlijk van kleins af aan al geweest. Ik kan me niet anders heugen dan dat ik wilde drummen en dat ik daar mee bezig was. En zodra dat kon, mocht ik ook op drumles van mijn ouders. Dat vond ik heel erg leuk en ik heb dat met veel plezier gedaan altijd. En al redelijk snel zei mijn leraar tegen mij, Job, je kan het. Je hebt talent, jongen. En ik wist dat heb ik van God gekregen. Dat is niet iets wat ik zelf heb vergaard of zo. Dat is gewoon een door God gegeven iets en ik had de ruimte thuis om te oefenen en de tijd en de energie stak ik erin en het ging goed. En al vrij gauw wilde ik profdrummer worden. Veel jongetjes willen voetballer worden, maar ik wilde profdrummer worden. Ik wilde daarvan leven, ik wilde toeren, ik wilde sessiemuzikant zijn, ik wilde voor Justin Timberlake spelen. Dat is wat ik wilde. En het klinkt allemaal een beetje raar voor een manneke uit Eindhoven. Maar raar genoeg ben ik daar eigenlijk best dichtbij gekomen, menselijk gezien. Ik geloofde namelijk ook niet alleen dat het mijn hobby was, hè, dat was natuurlijk zo, maar ik geloofde ook dat dat is wat God van me vroeg, om te gaan drummen en daarmee bezig te zijn. En ik heb na mijn middelbare school, toen ik al wat jaren les had, heb ik keuzes gemaakt om naar het buitenland te gaan. En uiteindelijk ben ik op Berklee College of Music terechtgekomen in Amerika. Een conservatorium wat ja, over het algemeen wel wordt gezien als de nummer 1 muziekschool ter wereld. En ik zat daar en... Nou, tot dat moment in mijn leven eigenlijk was het allemaal heel bijzonder hoe dat liep. God zegende mijn fratsen rondom het drummen. Dat drummen zelf ging goed. Ik leerde juist de mensen kennen en het liep allemaal heel erg voortvarend. Oeh, sorry jongens, heb ik volgens op de verkeerde knop gedrukt. Überhaupt de knop gedrukt, excuseer. Goed, dat liep allemaal heel erg voortvarend. En ik wist heel duidelijk, ja, dit is wat God van me wil. En nou ja, prima, Heere God, ik ga wat drummen. We spreken elkaar wel. En... toen ik op Berklee zat, dacht ik, ik was menselijk gezien dichterbij dat doel van mij dan ik ooit had kunnen dromen dat ik zou komen. En toen opeens werd God stil. Ik hoorde niks meer. Sterker nog, ik ga het niet allemaal helemaal tot een detail vertellen natuurlijk, maar ik kwam erachter gedurende dat jaar dat God helemaal niet wilde dat ik ging drummen. In ieder geval op dat moment niet meer. En de keuze lag bij mij, wil ik God volgen zonder te drummen? Of wil ik mijn eigen droom achterna jagen? Ja. Dat vond ik vreselijk. Ik vond het echt afschuwelijk. Ik had er geen zin in. Voor mij was het ook helemaal met elkaar vergroeid. Dus ik dacht ook van, Heere God, wat doet u nu? Dit kan helemaal niet. Ik vond het onrechtvaardig ook. Ik had zoveel tijd en energie erin gestoken. Ik had zo mijn best gedaan om God daarmee te dienen. Om te spelen waar ik kon. Ik vond het heel onrechtvaardig. En ik heb ook gezegd, Heere God, dan niet. Zo wil ik het niet. Ik doe niet meer mee. Ik geloof niet meer. Ik geloof wel dat u bestaat, want dat kan ik niet ontkennen, maar ik wil niks met u te maken hebben. Maar uiteindelijk heeft God mij terug naar hem getrokken. En heb ik weer eigenlijk voor hem gekozen, echt voor hem gekozen, los van het drummen. Heb ik laten schieten, ben ik gestopt met die school, ben terug naar Nederland gegaan en hier verder gegaan. Dat is ondertussen een paar jaar geleden, maar... maar ik heb dus toch voor God gekozen. En dat is een hele goede keuze geweest natuurlijk. Maar de beproeving die ik meemaakte daarin vond ik echt te zwaar. Op die momenten zelf heb ik ook tegen God gezegd, ook toen ik weer had gekozen om met hem verder te gaan, zei ik, God, hoe kan u dat nou weer doen? Mij zo zwaar beproeven, daar ben ik niet voor gemaakt, kan ik helemaal niet. Die ervaring heb ik niet, dit kan ik niet. En toen heb ik me moeten vasthouden aan een stukje tekst uit Korinthe, waar we net lazen, waar simpelweg staat die op. Dat is niet waar, jongen. Dat kun je wel zo ervaren, maar het is niet te zwaar. God, dit is binnen Gods grenzen. Nou, achteraf kan ik dat overigens ook hartstikke goed beamen, dat inderdaad die beproeving niet te zwaar was. Die kon ik aan op dat moment. Ik vond het zwaar, maar het was niet te zwaar. En ik denk dat ook door dat hele traject heen heb ik kunnen leren een stukje standvastigheid in mijn geloof te krijgen, niet gebonden aan invloed van buitenaf, bijvoorbeeld door dat drummen. Dus ik denk dat een stukje karaktervorming heeft kunnen plaatsvinden. Maar uiteindelijk is mijn eigen verhaal natuurlijk het verhaal van een rijke lui, is misschien niet helemaal waar als je het op de wereldmarkt afzet. Ja, dan absoluut een rijk luismannetje dat zijn droom van trommelen achterna rende naar de andere kant van de wereld. Maar ik wil met jullie kijken en afsluiten met iemand, daar was deze slide voor, die echt heeft geleden. En dat is Jezus. En in de Bijbel staat dat Jezus gehoorzaamheid leerde. Sorry, het raakt me weer, mensen. Maar hij leerde gehoorzaamheid door te lijden. En dat ging zo ver dat hij stierf, terwijl hij dat zelf niet wilde. Dat weten we heel duidelijk, want het staat in de Bijbel. Hij zegt, laat dit aan mij voorbij gaan. Maar het gebeurt niet, want hij zegt, niet mij, maar uw wil geschieden. En dat heeft hij blijkbaar moeten leren. Hij is voor ons gestorven aan het kruis. En er staat ook in de Bijbel dat hij daarmee redding is geworden voor hen die hem gehoorzamen. Dat is ongelooflijk. Hij heeft alle ellende meegemaakt die wij ons kunnen voorstellen en zoveel meer nog dan dat. En ik denk dat we lazen in die eerste twee teksten uit Jacobus en Romeinen een stuk over blijdschap, over beproeving en ellende. En volgens mij gaat dat niet over de ellende, de ziekte bijvoorbeeld en de pijn zelf. Maar het gaat erom dat de blijdschap in Jezus is. Want Jezus heeft het gedaan en Jezus is onze redding. En hij is ook degene op wie ons karakter moet gaan lijken. Dat is waar we blij over mogen zijn. We weten dat als we ellende meemaken, we meer op hem kunnen gaan lijken. Dat God ons die mogelijkheid biedt. Hij heeft het allemaal meegemaakt en hij helpt ons Niet per se door op te lossen, niet door de problematiek of de pijn weg te nemen, maar door ons te helpen doorstaan. Ook dat staat in de Bijbel in Hebreeën. En daarom wil ik jullie uitdagen, beste mensen, en daar wil ik helemaal mee afsluiten, om als je tegenslag meemaakt in je leven, als je ellende meemaakt, als je pijn meemaakt, ook waarvan je denkt, dit kan ik niet aan, beroep je op Jezus, degene die het allemaal heeft gedaan, allemaal heeft meegemaakt en die het doorstond. Dank jullie wel.